Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars thuis, welkom in deze dienst. In deze dienst zal voorgaan dominee Klomp. We lezen uit Gods woord Johannes 1, 29 tot 40. De mededelingen namens de kerkenraad. Dinsdag 14 januari is overleden in de leeftijd van 84 jaar zuster Jannetje Jacobs Lagerwaard. Ze woonde in de Meent. Er is gelegenheid de familie te condoleren op maandag 20 januari van 1:15 tot 1:15 in de Munnikenhof. De dienst van woord en gebed begint om 14:00, waarna aansluitend de begrafenis plaatsvindt. In deze dienst zijn de collecten voor de kerk en de tweede voor de Theologische Universiteit Apeldoorn en bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen nu Psalm 64, vers 9 en 10. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gedenken vanmorgen onze gestorven zuster Jannetje Jacobs Lagerwaard, of liever het werk van de Heere in haar leven. In eenvoud en oprechtheid leerde ze afzien van zichzelf en opzien tot de Heere. En als we dat mogen beoefenen, dan kunnen we best nog een moeilijke periode meemaken. Het laatste jaar woonde zij op de Meent, maar dan is er toch uitkomst, zoals er in Psalm 73 zo mooi wordt beleden: wien heb ik nevens u omhoog? En dan ook dat andere vers: ik zal dan gedurig bij u zijn. De Heere houdt getrouw zijn woord. Dat werk van God in haar leven willen we nu gelovig bezingen door in te stemmen met Psalm 73, vers 13 en 12 in deze volgorde. En we willen dat staande doen. Wij luisteren eerst in verootmoediging en geloof naar het spreken van de Heere in zijn heilige wet. En aansluitend zingen we uit Psalm 119, vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. Psalm 119, vers 9, na de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, noch die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord van de Heere vanmorgen uit Johannes 1, vers 29 tot en met vers 40. Schriftlezing is genomen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 1, vanaf vers 29 tot en met vers 40. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes getuigde: ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd: op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: zie het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen: wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem: Rabbi, wat vertaald wil zeggen meester, waar woont u? Hij zei tegen hen: kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde, en ze bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het 10e uur. Tot zover de schriftlezing. In de voorbede wil ik noemen broeder Jacobs en de kinderen en de kleinkinderen van onze gestorven zuster Jacobs Lagerwaard. En ik wil ook danken en bidden voor zuster Els van Dam. Zij kwam terug uit het ziekenhuis afgelopen week, maar kreeg vrijdag ook de uitslag dat ze verder behandeld moet worden. Gelukkig is die behandeling mogelijk, maar het moet wel worden doorgemaakt. En we willen Dick en Els met hun kinderen ook hartelijk aan de Heere opdragen in deze weg. Dan is er reden tot dankbaarheid bij broeder en zuster Joost en Annemieke Korpershoek, McBride-straat 6. Zij kregen een tweede dochtertje, Evie Joanne. Het babytje moest wel in het ziekenhuis even onderzocht worden, omdat er wat zorg over het ene niertje was. Maar ze zijn allemaal fijn bij elkaar thuis. We willen dus danken en ook bidden. Zuster Eline Achterberg, hier tegenover de kerk, had een moeilijke week. Gelukkig is het weer stabiel. We willen haar ook hartelijk aan de Heere opdragen. En dan heeft zuster Els van den Berg van de Holleweg 18 gevraagd om voorbeden voor haar broer, een jongen van 35 jaar, die een dubbele rugoperatie onderging aan zijn ruggenmerg en daarbij een hartstilstand kreeg, waardoor hij nu comateus is en er is zorg ook voor zijn toekomst. Zuster Els van den Berg heeft voorbeden gevraagd voor haar broer. Mag ik u voorgaan in gebed? Wat een zegen, Heere, dat we in de samenkomst van de gemeente alle zorgen en alle zegeningen ook heel concreet mogen noemen. En zegeningen komen uit uw hand en zorgen mogen we in uw hand leggen. Want u bent de God van het leven, Heere. En u hebt ook het antwoord op de dood gegeven. Door uw lieve zoon te geven in die diepe weg van sterven, van godsverlating en van opstanding en thuiskomen. En daardoor kan het voor iemand die op u vertrouwt ook weer goed komen, hier en straks en eeuwig. Zo bidden we voor broeder Jacobs en voor kinderen en kleinkinderen, nu zijn vrouw, hun moeder en hun oma is weggenomen, 84 jaar oud. Heere, een nieuwe fase. Nadat onze zuster al tijdens haar leven niet meer bij broeder Jacobs kon wonen, maar goed verzorgd werd op de Meent. Toch is dat een moeilijke weg, Heere, als we al afscheid moeten nemen bij het leven. En nu is er dan het afscheid bij de dood. We bidden onze broeder met zijn kinderen en de kleinkinderen van harte de ondersteuning van u toe, Heere, in deze tijd van afscheid nemen en morgen op de dag van de begrafenis en daarna, als het leven weer zijn gewone loop neemt, terwijl er toch zoveel veranderd is. Bij alle verdriet mogen we toch ook opzien op u de Heere, die uw werk afmaakt. En dat is de troost die overblijft, al begrijpen we soms uw wegen niet. Wij dragen de familie hartelijk aan u op, Heere, nu en morgen en steeds, dat we in de oefening van het geloof het van u zouden verwachten, die zich als een vader ontfermt en als een moeder troost. We denken ook aan anderen die een geliefde dode missen. Wilt u ze allen nabij zijn, Heere, en ook die dingen mogen wij in uw hand leggen. We bidden voor zuster Els van Dam en voor Dick en voor de kinderen, nu zij een uitslag heeft gekregen. Na 4 maanden dokteren al, wat was dat een spannende tijd, Heere. En nu is er een uitslag en kan er ook gericht bestreden worden. En we zijn aan de ene kant dankbaar dat er een duidelijke uitslag is, maar aan de andere kant, het traject moet toch gegaan worden, ook de komende weken al. In het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem. We bidden voor Els, Heere, en voor Dick. U hebt ze gesterkt in deze moeilijke maanden die achter liggen. U zult ook nabij zijn in de komende tijd. En we bidden ook om wijsheid voor de artsen, om haar te behandelen zo dat de ziekte bestreden kan worden en de gezondheid ook weer hersteld wordt. Geeft u lichamelijk kracht, want je levert toch ook veel krachten in als je pijn lijdt. Maar geeft u ook geestelijk kracht, Heere, om deze weg ook onder uw beschermende hand te gaan. We dragen het gezin en de familie hartelijk aan u op. We delen in de vreugde van Joost en Annemieke Korpershoek dat ze een tweede kindje mochten ontvangen. Evi, wat een zegen, Heere, dat u de bevalling gezegend hebt. Er was even zorg ook om de baby, de nierfunctie van de ene nier. Wij bidden om zegen, ook over dat prille leven. En geef Joost en Annemieke ook een dankbaar hart voor uw rijke zegen in dit nieuwe leven. We bidden voor Eline Achterberg. Ze had een moeilijke week van onrust en van bestrijding. En wat zijn er dan toch een machten en een krachten, Heere, die wij niet aankunnen en die wij mogen brengen bij u, de Almachtige. En soms hebben wij daar zelf ook geen moed en geen kracht en geen geloof meer voor. Heere, we zijn dankbaar dat u haar leven gespaard hebt. En wij bidden hartelijk van u, of u de levende Heere wilt zijn, ook in haar leven. De boze heeft macht, maar u bent almachtig, Heere. En zet u dat als een veilig schild om Eline heen, zodat ze zich geborgen mag weten bij u, de Heere. We bidden voor Els en Peter van den Berg, nu een broer van Els zo ziek is geworden, terwijl die door de operatie juist beter zou moeten worden, kwam er een hartstilstand en is hij comateus en Misschien kan hij wel niet beter worden. Heren, wat een beproeving. Wij bidden voor haar en voor haar man en voor dit gezin, deze familie. Dat we ook deze dingen eenvoudig in uw hand mochten leggen. Wij weten niet hoe uw weg is, kon het zijn. Wilt u hem weer beter maken? Maar als uw weg anders is, heren, dat is u bekend. En dat we dan geborgen mochten zijn in de Heere Jezus Christus voor tijd en eeuwigheid. Wij bidden om uw zegen over de eredienst hier in de kerk en thuis. Wilt u opening geven, heren, van uw woord door uw geest. En wil onze harten er ook onder openleggen. Wil bekeren als wij nog geen band aan u hebben. Maar, heren, geef ook voedsel voor het hart dat u kent. Opdat er in het geloofsleven ook voeding mag zijn voor een gezond geloofsleven. En een groei, achteruitgaan in onszelf, maar sterker worden in de Heere. Dat is toch het leven van uw volk. Dat is tot eer van uw naam. En dat is tot verwondering van ons hart. Hoor ons in bidden en danken, Heere. Wij vragen het in de vergeving van het onze en steunend op het uwe, om Jezus wil. Amen. Wij zingen de bekende verzen, gemeente, uit Psalm 25, vers 2, vers 4 en vers 7. Gods verborgen omgang vinden, zielen daar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vrij verbond getoond. Psalm 25, vers 2, 4 en 7 als inleiding op de prediking. We zingen straks na het amen van de preek Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van deze koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Genade is op uw lippen uitgestort, omdat gij eeuwig door God gezegend wordt. Psalm 45, vers 1, straks. En de tekst is genomen uit Johannes 1 en daarvan vers 35 tot en met vers 40. We willen die verzen nog een keer lezen. Johannes 1, vers 35 tot en met vers 40. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? En hij zei tegen hen, kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het 10e uur. Het was 4 uur 's middags. Ik weet het nog heel goed. En toen gebeurde het. Het was klokken 4 uur 's middags. Dat staat eigenlijk in de tekst. Het laatst gelezen zinnetje. En het was ongeveer het 10e uur. Naar de Romeinse tijdsindeling was dat 4 uur 's middags. Johannes weet het nog precies. Het was 4 uur 's middags. En toen hadden we die ontmoeting met de Here. Als je de Here echt ontmoet, gemeente. Als je echt iets van de Here ontvangt, leert, dan vergeet je dat nooit meer. En er zijn mensen die dat hebben. Die kunnen het jaar noemen, die kunnen de dag noemen, die kunnen zelfs het uur noemen, zoals Johannes het hier doet. Het was 4 uur 's middags en toen was dat moment met de gouden genaderand. Je vergeet het nooit meer, want dan komt eigenlijk de eeuwigheid in de tijd. De eeuwigheid, dat is de tijd van God. Dat is God zelf en wat hij doet. En dat komt dan in jouw situatie, in jouw hart. En Johannes heeft op de klok gekeken en hij vergeet het nooit meer. Het was ongeveer het 10e uur. Het was 4 uur 's middags. Toen had hij de Heere Jezus voor het eerst ontmoet. Toen had de Heere Jezus hem gevonden en toen had hij de Heere Jezus gevonden. En daarom is het thema voor de prediking van morgen, hoe de Heere Jezus gevonden wordt. Hoe de Heere Jezus gevonden wordt, thema voor de prediking. 3 gedachten. Ten eerste, op hem zien. Ten tweede, achter hem gaan. Ten derde, bij hem blijven. Ik herhaal. Hoe de Heere Jezus gevonden wordt. Ten eerste, op hem zien. Ten tweede, achter hem gaan. Ten derde, bij hem blijven. Aan het begin van die dag die hier beschreven wordt, was Johannes de Doper weer aan het preken bij de Jordaan. En Johannes, de evangelist, dus die dit geschreven heeft, was met zijn vriend Andreas weer naar die prediker toegegaan. Ze hadden hem een paar dagen niet horen preken, maar ze waren nu toch weer gekomen. Want het gerucht ging dat de Messias gekomen was. Dat is dus de gezalfde namens God, de Heer Jezus. En dat die profeet Johannes de Doper hem aangewezen had. Met de vinger hem aangewezen had en met zijn woord hem had getypeerd. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Daar was Johannes, de schrijver van het evangelie, en Andreas, zijn vriend, niet bij geweest. Maar het moet een heel bijzondere preek geweest zijn. En Johannes de Doper was ook een bijzondere verschijning. Zo'n soort nieuwtestamentische Elia in een mantel van kamelenhaar. Vooral, het was een dominee, om het maar zo te zeggen, die de dingen bij de naam durfde te noemen naar Israël toe. De bij ligt al aan de wortel van de boom. En als jullie geen vruchten dragen, dan word je met wortel en tak uitgeroeid. En toen had hij op een gegeven moment, toen de eeuwigheid in de tijd greep, mogen zeggen, zie het lam van God. Nou, ik zei al, Johannes was daar een paar dagen niet bij geweest. Maar nu was hij weer met zijn vriend Andreas naar de prediker gegaan. En we krijgen de indruk, ze waren discipelen van Johannes de Doper, dat Johannes de Doper hen aangestoten heeft, in ieder geval hun aandacht gevraagd heeft, toen daar de Heere Jezus weer liep tussen de mensen. En toen heeft hij weer gepreekt, zie het Lam van God. Nou, ik denk dat onze catechizanten wel wilden, hè, dat de dominees in de Pnielkerk, nou zo'n kort preekje hielden als Johannes de Doper hier doet. Dat je dus alleen maar zegt, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Amen. En dan gaan we weer naar huis. Nou ja, ik zou daar best voor zijn. Als er dan ook zo'n zegen was als hier bij Johannes de Doper. Want wat gebeurt er? Ze gaan meteen die Johannes, de schrijver van het evangelie, en Andreas achter de Heere Jezus aan. Ze zien op het lam. Het lam, en Jezus wordt getypeerd als een lam. Dat betekent het offerdier dat de schuld wegneemt. En dat was in het Oude Testament altijd al zo geweest. Maar er moest steeds elke dag een nieuw lam geslacht worden, want het hielp niet echt. Maar nu zorgt God voor het lam. Jezus, zie het lam van God. En daar zien ze op. En dan is de trekkracht van de Heilige Geest dat ze Johannes de Doper laten voor wat hij is en dat ze achter de Heere Jezus aangaan. Dat lam van God. God zelf zorgt voor het slachtoffer. Wij kunnen daar niet voor zorgen. Wij hebben niks meer in te brengen dan schuld en zonde. Wij kunnen nooit bij God komen als God er niet zelf voor zorgt. En dat mag nou de prediking zijn, de korte preek van Johannes de Doper. God zorgt er zelf voor. Voor wie? Voor mensen die schuld hebben. Voor mensen die niet bij God kunnen komen. Kijk, als je daar geen last van hebt, dan denk je, nou, het zal mijn tijd wel duren. Dan kijk je over dat lam heen. Er staat niet voor niks in de tekst. Zie het Lam van God. Israël keek niet naar de Heere Jezus. Die keek hem straks weg. Maar ze moeten leren zien op het Lam van God. En als je niet op het Lam van God ziet, dan kijk je aan het Lam voorbij. En dan acht je straks het bloed van de Heere Jezus onrein. En dan blijft er geen schuldoffer voor de zonde over. Maar als je mag zien op het Lam, en daar nodigt de prediker toe uit, dan kun je je schuld kwijtraken op dat lam, op de Heere Jezus. Dan kunnen je zonden verzoend worden door het bloed dat hij geeft, dat hij gegeven heeft. En daarvoor hoef je alleen maar af te zien van jezelf en op te zien tot God in Christus. Hoe wordt de Heere Jezus nou gevonden? Heel eenvoudig. Opzien naar hem. Zie. Het Lam van God. Daar zit meteen ook in naar Israël toe. En daarom vond Johannes misschien die prediking van Johannes de Doper zo goed. Dat Israël de verkeerde kant op keek. Je kunt dus de verkeerde kant op kijken. Maar als je door de Heilige Geest geleid wordt, dan ga je op de Heere Jezus zien. Heerlijk, broeder, zuster, dat u dat mocht leren. We geloven ook dat zuster Jacobs lager waard. dat heeft mogen leren. En al kom je dan in een periode van dementie terecht, dan blijft dat waar, want God is getrouw. Dat is zo rijk. Jonge mensen, er zijn ook jonge mensen die oefenen zich om af te zien van zichzelf en te zien op God in Christus. Heerlijk is dat, hè? Want dat is niet makkelijk in deze tijd, hoor. Dat is eigenlijk niet in, hè, om het niet van jezelf te verwachten. Maar als de Heilige Geest in je leven komt, dan ga je het van de Here verwachten. Nou, dat is het leven dat toekomst heeft. Dat is het leven dat bij de Here uiteindelijk uitkomt. Hoe de Here Jezus gevonden wordt, op Jezus zien. En dan kom je ook in beweging. En daarom het tweede, ze gaan achter hem aan. Nou, wat een rijke zegen, hè? Een preekje van één ademtocht. En zij volgden hem. Ze keren de Heroud terug toe. Vindt de Heroud niet erg. Want die zei, ik moet minder worden, maar de Here moet groeien. De Here moet wassen. De Heroud vindt het niet erg. Ze gaan achter de Here Jezus aan. Als je werkelijk het werk van de Heilige Geest kent, hè, dan blijf je niet zitten waar je zit. Dan kom je in beweging. Dan kom je in beweging. Dan haalt de Heilige Geest je weg uit je verlorenheid. En uit je zonde. En uit je schuld. En dan brengt de Heilige Geest je in de geborgenheid van het volkomen offer van het Lam. De Heere Jezus Christus. En daar word je van een Adamskind. Een kind van God. In het kostbare offer van de Heere Jezus Christus. Ze gaan achter de Heere aan. En daarom, als u niet in beweging te krijgen bent, als jij maar blijft zitten waar je zit, ook in de kerkbank bijvoorbeeld, of gewoon in de plek in thuis of in de samenleving, dan moet je je afvragen, ken je dat werk van de Heilige Geest wel? Heb je die preek ooit gehoord en verstaan? Zoals de dominee het doet, en zoals op de catechisatie gaat, en zoals je ouders het hebben gedaan, jongelui. Zie het Lam van God! Want zodra dat haakt, dan kom je in beweging. Ze gaan achter hem aan. Met z'n tweeën. Johannes, de schrijver van dit evangelie, en Andreas. Nieuwsgierig, want de Messias, Jezus op aarde, dat is toch bijzonder, niet waar? Ze zullen met een kloppend hart achter hem aangegaan zijn. En toen Jezus was op weg, keerde Jezus zich om, heeft zich omgedraaid. En dan staat er zo, wat zoekt u? Wat zoekt u? Vroeg de Heere Jezus toen hij zag dat zij hem volgden. Hij zegt nog niet, wie zoekt u? Maar er staat, wat zoekt u? Nou, wat zoekt u nou bij de Heere Jezus? Wat zoek jij bij de Heere Jezus? Eigenlijk is dat best een ontdekkende vraag. Ja, ik probeer vooruit te komen in het leven. En daar heb ik de Heere Jezus bij nodig. Ik moet de kost verdienen. En daar heb ik de zegen van de Heere bij nodig. Nou, op zich is dat niet verkeerd natuurlijk. Ik zoek gezondheid. Ik zoek vrede. Ik zoek verlossing uit de narigheid. Of als het sterven wordt, dan wil ik niet naar de hel, maar dan wil ik graag naar de hemel. Ja, dat kan ik begrijpen. Of zoek je Jezus als borg om met God verzoend te raken. Als middelaar, dat is nog wat anders, hè? Of alleen maar om de wonderen, zoals mensen in de tijd van de Heere Jezus dat ook deden. Broodvermenigvuldiging, genezing, uitdrijven van de machten, verlossing van de Romeinen. Ja, wat zoekt u? Wat een zegen, mensen, als we, net zoals Johannes en Andreas hier, de Heere Jezus achterna gaan, omdat we niet zonder een Messias kunnen. niet zonder een zaligmaker voor ons hart. Want u hebt begrepen dat u een ander mens moet worden. Kijk, Israël was wel het volk van God, nietwaar? Maar als zodanig konden ze niet bij God horen. Er was een offer nodig. En daar hadden ze nog niet zoveel van begrepen in hun hart. Maar als de Heilige Geest je bearbeidt, zoals hier bij Johannes en Andreas, dan weet je dat je een ander mens moet worden. En dat je ook een ander mens kunt worden. En als je het zo bij hem zoekt, dan laat de Heere Jezus zich ook vinden. Dat is ook mooi, hè, dat hij gewoon tussen de mensen staat daar. En dat Johannes de Doper hem zo aan kan wijzen. En dat ze dan zo achter hem aan kunnen gaan. Wat zoekt u? Als we de tekst goed lezen, gemeente, dan hebben we de indruk dat Johannes en Andreas op die vraag eigenlijk niet gerekend hadden. Ja, wat zoekt u? Jezus weet toch alles? Dat hoeft u toch niet te vragen? We zoeken u toch? Waarom vraagt u het dan? Weet u wat nou zo'n mooie trek is? Dat de Heere Jezus vaak vragen stelt aan mensen die achter hem aankomen of die hem nodig hebben om met hen in gesprek te raken. Tegen die zieke zegt hij: wilt u beter worden? Tegen de blinde zegt de Heere Jezus: wat wilt u dat ik u doen zal? En tegen de lamme zegt Jezus notabene: sta op en wandel! Hij raakt met de mens in gesprek. Met de bedoeling om u te vragen: wat weet je nou van de Heere Jezus? Want hij is onder ons, hoor. Hij zit niet in een hoge ivoren toren, ver boven het gewoel van de wereld. Nee, hij is midden onder ons. Door zijn woord en geest. En wat weet je daar nou van? Wat zoekt u bij de Heere? Nou, wat is jullie antwoord, Johannes en Andreas? Stuntelig hebben ze geantwoord, verlegen misschien. Ze zeggen: Rabbi, waar woont u? Ze hebben aangevoeld dat je de Heere Jezus ook rustig moet ontmoeten om te leren wie hij is en wat hij doet en wat je aan hem hebt en wat je van hem mag verwachten. Prachtig dat ze zeggen: Rabbi. Dat is Aramees voor meester. Eigenlijk ook mijn meester. Dus ze zeggen tegen die zoon van God: meester. Ze zijn leerlingen dus. Ze moeten nog veel leren. Maar ze willen ook veel van de Heere leren. Nou, zo blijft het ook als we mogen staan in het leven van het geloof, mensen. Je blijft altijd leerling. Al ben je een levend gemaakt kind van God. Er is altijd meer te weten van de Heere. Je raakt nooit uitgeleerd, ook als dominee niet. Je raakt nooit uitgeleerd. Genade vraagt naar meer. Naar genade, op genade. Zoals het in het Hooglied al staat, dat de bruid tegen de bruidegom zegt: toon mij toch uw rijkdom. Nou, en nou is de Heere Jezus hier in Johannes 1 nog voor het kruis. Maar wij leven na hemelvaart en Pinksteren. Toon mij uw rijkdom. Hoe ver bent u daarmee? Hoe ver ben jij daarmee? O, in het licht van die rijkdom komt mijn eigen armoede zo uit, mensen. Maar die rijkdom van hem, die overstraalt de armoede. En juist hoe meer armoede aan mijn kant, des te rijker straalt de heerlijkheid van de Heere in het leven van zijn volk. En zo worden ze meegenomen naar zijn huis. Prachtig, hè? Jezus neemt de tijd. Hij neemt ze mee naar huis. Johannes weet nog precies hoe laat het was. 4 uur in de middag. 16 uur. De 10e uur was het ongeveer. Hij weet het nog precies. Wat je van de Heere hebt geleerd, nee, dat vergeet je niet meer. Dat is niet tot eigen eer, hoor. Maar dat moet nou zijn tot eer, tot heerlijkheid van God, die zich laat merken te bestaan, die je kunt ervaren, die je kunt ontmoeten. Je kunt iets met de Heere beleven. Ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar zoals hij het in zijn woord gezegd heeft, Dat kun je beleven als je bij hem thuis komt. Ja, en dat gebeurt dan, hè? Dat gebeurt dan in de tekst. Hij zei tegen hen, kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde. Nou, dat is voor Johannes, die schrijft dit dus op in zijn evangelie, een dag om nooit te vergeten. De eerste ontmoeting met de Heere Jezus, met wie hij dus een heel bijzondere band kreeg, en Jezus ook met Johannes, de apostel die hij lief had. Het eerste gesprek met deze apostel die de oudste geworden is van alle discipelen. Opmerkelijk, gemeente, Johannes schrijft daar helemaal niks over in zijn evangelie. Over die ontmoeting met de heiland. Terwijl Johannes heel veel ontmoetingen van Jezus beschrijft, uitvoerig. Nicodemus bijvoorbeeld, Johannes 3, de Samaritaanse vrouw, Johannes 4, de man die 38 jaar ziek lag, Johannes 5. Maar bij deze ontmoeting blijft het stil. Eigenlijk, heb je dat nu ook, zou je mee hebben willen luisteren hoe de Heere Jezus dat gesprek nou ingegaan is met Johannes en Andreas. Eigenlijk zou je de gordijnen van zijn huis hebben willen openschuiven om ze te zien zitten daar, terwijl ze met z'n drieën spraken. Maar nee, het blijft geheim. Die dingen die je van de Heere krijgt als de eeuwigheid in de tijd grijpt, die je nooit meer vergeet, daar zit een persoonlijk geheim aan. Er zit een persoonlijk geheim aan. Het is ook goed dat de gordijnen dicht blijven en dat het stil blijft. Of, gemeente, of heeft Johannes het wat verborgen in zijn verhaal het toch gezegd? Toch iets van gezegd, zonder de intimiteit van de heiland te doorbreken. U moet dus met mij kijken in hoofdstuk 1, als het gaat over de kerstgeschiedenis die Johannes op zijn manier beschrijft. Johannes 1, vers 14. Lees maar eens mee. Daar komt namelijk het woordje wonen ook in voor. En daar staat hetzelfde woord als in onze tekst. Johannes 1, vers 14. Het kerstverhaal bij Johannes. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Heeft hij het zo toch gezegd dat hij nou in de Heere Jezus de heerlijkheid van God heeft gezien? En dat is zo'n fel licht, hè? Dat kunnen we niet zien buiten Christus om, dan vertellen we het niet na. Maar nou de Heere Jezus mens geworden is en dus voor de ontmoeting van ons als zondaren gekomen is, dan zegt Johannes, nou heb ik zijn heerlijkheid gezien. En wat is nou de heerlijkheid van God? Dat hij niet met de deur van de hel openstaat en zegt, uit mijn ogen, je hebt het verdiend om even verloren te gaan. Maar de heerlijkheid van God, dat is dat hij de Heere Jezus geeft als het offerlam. En dat er plaats is in dat offer om bij hem thuis te komen. Om bij hem te wonen. Kom en zie, staat er in de tekst. Wat een heiland, hè? Dit is toch de enige geboren zoon van God, de eerstgeboren zoon, die komt uit de heerlijkheid. En die zegt tegen Johannes en Andreas, kom en zie. En zij kwamen en zagen waar hij woonde. Bijzonder, hè? Zo diep buigt de heerlijkheid van God in Jezus Christus neer. om mensen zoals jou, u, ik, arme zondaren, te ontmoeten en aan te sluiten door de Heilige Geest op wat God tot God maakt, dat hij geen plezier heeft in de dood van de zondaar, maar dat hij ze levend wil maken. En dat op kosten van de Heere Jezus Christus. Wat zal dat voor Johannes toch wat geweest zijn? 3 keer staat de aanduiding er, wonen, verblijven. 3 keer vertelt Johannes zoiets heel wezenlijks over de Heere Jezus Christus. Johannes mocht zien, en daarom is hij ook zo'n goede apostel geworden, onder leiding van de Heilige Geest. Hij mocht zien met eigen ogen dat God onder ons is. En hoe je God door de Heilige Geest in de Heere Jezus kunt ontmoeten. Waar hij woonde. En hij heeft mogen beleven bij hem te mogen zijn. Laat de gordijnen van het huis maar dicht, gemeente. Laat de gordijnen van het huis maar dicht. Die ontmoeting blijft geheim. En we hebben toch het evangelie gehoord. Johannes, die mag 21 hoofdstukken lang tekenen wie de Heere Jezus is. En het is heel goed, hè, dat inderdaad de persoonlijke ontmoeting kan niet meer, zoals Johannes Jezus heeft ontmoet. Maar de geestelijke ontmoeting is er niet minder om. Zijn heerlijkheid gezien, zegt hij al in zijn kerstevangelie. Vol van genade en van waarheid. En nog een tekst uit Johannes 1, gemeente. Leest u even mee. Vers 17. Nee, ik bedoel vers 18. Johannes 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Eigenlijk is dat Gods Facebook, jongelui. Facebook betekent een gezicht in een boek. Eigenlijk is de Johannesbrieven en het Johannesevangelie, heel de schrift, Gods Facebook. En als wij nou los van Christus onder Gods ogen komen, dan wordt dat onze eeuwige dood. Want wij hebben God op het hoofd misdaan. Maar nou hier staat dat de Heere Jezus nou Gods gezicht verklaart in de Bijbel. Exegetiseert staat er eigenlijk. Nou, de Heere Jezus uitlegt wat er diep in het hart van God is. Voor mensen zoals u, jij en ik. Nou, dan krijg je zin in de heerlijkheid als je dat verstaat. Dan krijg je zin in de lofverheffing. Dan ga je God zien. En weet u wat dan zo rijk is? Dat er staat in de tekst, en ze bleven die dag bij hem. En ze bleven die dag bij hem. En dat was ongeveer de 10e uur. Het was dus maar 1 dag. Maar eigenlijk is het een altijd met je blijven. Als de Heilige Geest de Heere Jezus in je hart brengt. Dan komt hij bij je binnen, dan woont hij in je hart, om er nooit meer uit te gaan. Ja, voor de beleving kan dat wel eens zo zijn dat je het kwijt bent. Maar de trouw van God, dat is die heerlijkheid ook, hè? In dat Facebook. Dat moet je steeds weer open doen. De Bijbel moet steeds weer open gaan. En dan zie je Gods vriendelijk aangezicht. Bijzonder, hè? Als je jong bent, als je nog vragen hebt bij de kerk en bij de wereld en bij je eigen persoonlijkheid, doe het Facebook maar open. De Heere Jezus komt door zijn geest zo dichtbij. En als je dat echt doet, dan staan er aanwijzingen in om de weg te gaan met de Heere Jezus. Kom en zie. Dus dat is afzien van jezelf. Dat is bij de Heere thuiskomen. En dan als discipel je laten leren door wat de Heere zegt. En als je midden in de samenleving staat en je hebt een druk gezin of een fijne baan of de baan staat op de tocht, onder de vriendelijke ogen van de Heere is uitkomst. Ook als je denkt, hoe moet dat toch verder? Is ondersteuning bij moeite. Als je ziek wordt, als je een moeilijke weg gaat, hoe zal ik er ooit doorheen komen? Nu Christus zo dichtbij gekomen is, voor gewone mensen zoals Johannes en Andreas, dan hoef je het niet meer zelf te doen. Hij doet het. En mag je je in zijn armen uitgestoken in jouw concrete situatie laten vallen. En daar val je niet doorheen, daar zak je niet doorheen, al is er nog zoveel gebrek aan onze kant. Maar dag aan dag draagt Hij ons en overlaat Hij ons met zijn zegeningen. En als inderdaad het laatste uur slaat, als de tijd overgaat in de eeuwigheid en de eeuwigheid is in je hart, dan is deze Heere ook koning over de dood en koning in eeuwigheid. Dat is dus een altijd blijven met de Heere. Er staat aan het einde van het Johannesevangelie nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Heeft Johannes niet beschreven. Als die beschreven zouden zijn, dan zouden de wereld zelfs de boeken niet kunnen bevatten. Dat is een prachtige aanduiding van de overvloed van Gods genade. Maar, zegt Johannes, dit is beschreven, opdat u zou geloven. Mag u dat nou doen? Kijk, dan gaat het dus niet meer om, wat zoekt u? Maar nu zijn we bij, wie zoekt u? Wie? Als je de Heere Jezus niet zoekt, mensen. Ja, dan loop je straks eeuwig dood. Dat is wat hoor. Dat is wat, dat wil God niet. Maar als het mag zijn, wie zoekt u? Deze Christus. Die uit het Facebook van God met eerbied gesproken naar mij toe komt. En met een sterk geworden is. Me gevonden heeft. En ik mocht mijn geloofsarmen slaan om hem. Dan komt het goed, mensen. Dan hoort dat wat er ook bij. Want alle dingen, daar wil deze Heere der Heerlijkheid mee te maken hebben. Dan mag je alles met dat wat uit de vraag, mag je met de Heere overleggen. Want die wie, dat is een levende Christus. Zo eindigt hoofdstuk 20. Maar dit is geschreven, opdat u gelooft in de Heere Jezus Christus. En dat Hij is de Zoon van God. En dat u, en dat jij, en dat ik, door te geloven, het leven hebt in zijn naam. Het leven. En dat is een altijd met de Heere blijven. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon van de mensen verre te boven. Waarom? Genade is op uw lippen uitgestort, omdat gij altijd door van God gezegend wordt. Dat is uw heerlijkheid, Heere, en die straalt af op alle die u vrezen. Rijk als wij in die glans mogen leven, als zo de Heere Jezus gevonden is en gevolgd wordt achter hem aan, om nooit meer hem kwijt te raken. Heere, dat is vooral uw trouw. Wat een wonder dat u de getrouwe blijft voor al uw kinderen. Geef ons onze verantwoordelijkheid te verstaan, Heere, om zo als discipelen aan uw voeten te zitten, als leerlingen, en van u te leren wat u zegt in onze concrete situatie. Wat een wonder dat u zo Johannes en Andreas ook thuis gehaald hebt en hen ontmoet en toegerust om dat ook weer aan anderen door te geven. Heren, wij bidden om uw zegen tot bevestiging van het geloof van alle die uw kinderen zijn, dat er ook een groeien zal zijn, een meerdere kennis van de verzoening en van de Heere Jezus en van de heerlijkheid van God. Want dat verdiept toch ook de lofzegging, de aanbidding van de drie enige God. En als wij schuchter in het geloof staan, Heren, niet zeker van onszelf, maar wel zeker van u, dat wij dan ook maar steeds naar u toe zouden vluchten. Want in die weg komt er ook meer zekerheid van de dingen van u. Bekeer ons als wij nog voor eigen rekening leven, Heren. We bidden voor de jongeren, wat een zegen dat er ook jonge mensen zijn die eenvoudig op u vertrouwen. Wil ook anderen dat geven. Het is zo goed om God te ontmoeten en om de Heere te volgen op al onze wegen. Heren, wij bidden voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Wij bidden voor de kerk over het rond der aarde. Ontfermt u zich over uw volk, uw kinderen. We bidden voor Israël, Heren, en de omringende volkeren. Wij vragen uw zegen over onze gaven. En wij bidden of we ook oog mogen hebben voor de naaste in nood. Wij vragen uw zegen voor het werk van de poster. In de samenkomsten die daar ook gehouden worden. Hen die daar een taak in hebben. Geef uw zegen, Heren, zodat het evangelie daar ook op een eenvoudige manier mag doorgegeven worden aan de mensen die komen. Brengt u ons weer veilig thuis ook en zegen ons verder deze zondag. Laat het ook echt een zondag mogen zijn. Afstand nemen van onze dagelijkse beslommeringen. En stil te zijn voor God en tot God. Elkaar te ontmoeten. Misschien ook mensen die het fijn vinden dat er iemand op bezoek komt. Breng ons ook getrouw weer samen vanmiddag, Heren, in uw huis. Vergeef het ons en zegen het uwe, opdat uw heerlijkheid geloofd wordt en uw genade gezien in de ontmoeting met de levende Christus door uw lieve geest. Uit genade om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld, gemeente, en dan zingen wij nog uit Psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27, vers 3 ten slotte. Thank you. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.